Goedemorgen, gemeente Uithoorn. Ik wil met u spreken vanmorgen over het thema karakter is de moed om opnieuw te beginnen. Karakter is de moed om opnieuw te beginnen. En ik wil dat doen aan de hand van de schriftlezing die ik straks zal doen uit 2 Kronieken, hoofdstuk 29. Misschien kunt u het alvast opzoeken. De vers, ik had eerst 1 tot 11, maar ik denk toch dat we nog een paar versen erbij lezen, 1 tot 19. Ja. Voordat we dat genoemen, wil ik jullie eerst voorstellen aan een vriend. Ik heb een foto meegenomen. Dat is een foto van Gene. En die ziet u daar in zijn jeep zitten. Een paar jaar geleden was ik in een grote stad in Amerika, in Indianapolis, voor een congres. 3 dagen. Was druk, was mooi, was heel veel interessante lezingen over het evangelie, over Jezus Christus, over de kerk. En toen dacht ik bij mezelf, maar ik grijp gelijk mijn kansen om even de drukte te ontvluchten, ook van mijn gezin. Ik ben getrouwd met Henrique, 5 kinderen. En dat is best wel heftig soms. Maar goed, dus ik dacht ik ga een weekje kamperen. Dus ik ging ook na dat congres een weekje kamperen in de bush. En veel wandelen en nadenken over het leven, over mijn leven. Van waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ben ik daar nog blij mee? Of niet? Of wat moet er misschien wel anders? En op zondagochtend, toen dacht ik van, ga ik weer een wandeling doen of ga ik toch naar een kerkje? Ik heb al zoveel evangelie gehoord deze week. Maar ik dacht, nee, ik ga naar een kerkje. En er was een klein kerkje in de buurt. En daar ging ik naar de dienst. En achter mij zat Gene. En na afloop raakte ik met hem aan de praat. Hele aardige kerel, echt zo'n Amerikaanse meneer. En die die was een mooi gesprek. En toen wilden we uit elkaar gaan. En toen vroeg hij op de valreep van, hey Jerry, you want to see the Grand Canyon tomorrow? Ik zeg, natuurlijk wil ik de Grand Canyon wel zien morgen. Ik ben aardrijkskundeleraar, dat is fantastisch. Maar ik was in de veronderstelling dat die grote kloof was gesloten. Want het was nog in het vroege voorjaar. En ik dacht van, hoe gaan we daar komen? Hij zei, komt goed, ik heb gepensioneerde vrienden, die zijn park ranger geweest en die hebben sluiproutes over onverharde wegen. Dus we gaan gewoon naar de Grand Canyon toe. Nou, geweldig. Maar het mooiste vond ik, natuurlijk was het een mooi uitzicht daar bij die Grand Canyon. Het mooiste vond ik de reis ernaartoe. 4 uur lang heb ik met deze man gepraat, met Gene. En het ging ook heel erg over groter worden, over volwassen worden, over opvoeden. En wat hij aan zijn zoons had geleerd, dat is me bijgebleven. Hij zei altijd tegen zijn zonen, maak vooral veel fouten in je leven. Maak niet dezelfde als die ik heb gemaakt, maar maak andere fouten en leer ervan. Ik vond dat heel erg interessant. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken, heb ik al gezegd, over karaktervorming. Karaktervorming. Maar wat is dat eigenlijk? Karakter. Nou, karakter zegt heel veel over wie jij ten diepste bent. Ons karakter wordt zichtbaar in onze eigenschappen. Zowel de goede eigenschappen als de slechte. En die krijg je voor een deel gewoon mee via je genen, van je ouders, je voorouders. En voor het grootste gedeelte worden die eigenschappen ook gewoon gevormd in je opvoeding. Die je meekrijgt van je opvoeders. De mensen om je heen. Maar het is mogelijk om je leven lang te groeien in karakter. Karaktervorming houdt nooit op. En dat is maar goed ook. Als je nou 20 bent, 40, 60 of 80... Je leven lang groeien in karakter. En de Bijbel, Gods woord, wat eeuwig stand houdt, laat zien dat de God van de Bijbel uitermate geïnteresseerd is in karakters. In karaktervorming. Veel meer dan in prestaties. Het boek wat hier voor me ligt, wat op uw schoot ligt, in uw telefoon verpakt zit, dat staat vol met verhalen over karakters. En een van die karakters, dat is Hiskia, de zoon van Agas en Abia. En Hiskia is een jonge man die veel heeft geleerd van de fouten uit zijn jeugd. Fouten die hij ook gezien heeft bij zijn vader. En Hiskia maakt vanmorgen één duidelijk punt. Als je wil groeien in karakter, als je verlangt misschien wel naar een nieuwe start in iets kleins of in iets groots, begin dan bij je persoonlijke relatie met God. Dat is fundamenteel voor Hiskia. Ik wil met jullie lezen uit het gedeelte wat ik net heb aangekondigd, hoofdstuk 29. Ik lees uit NBV 21. De versen 1 tot en met 19. Jechizkia was 25 jaar oud toen hij koning werd. 29 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Abia, de dochter van Zecharia. Ga ik te snel of niet? Het is kroniek, heb ik gezegd, toch? Beetje, ja. Zijn moeder was Abia, de dochter van Zecharia. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Al in de eerste maand van het eerste jaar van zijn regering heropende hij de tempel van de Heer en liet hij de deuren herstellen. Hij riep de priesters en de levieten bijeen op het plein aan de oostzijde van de tempel en sprak hen als volgt toe. Levieten, luister, heilig u, zodat u de tempel van de Heer, de God van uw voorouders, kunt reinigen door alles wat onrein is uit het heiligdom te verwijderen. Onze voorouders hebben hun plicht tegenover de Heer verzaakt. Ze hebben gedaan wat slecht is in de ogen van de Heer, onze God, en zich van hem afgewend. Ze hebben de woning van de Heer de rug toegekeerd en zich er niet meer om bekommerd. Ze hebben zelfs de deuren van de voorhal afgesloten en de lampen gedoofd, zodat er geen reukoffers of brandoffers meer konden worden gebracht in het heiligdom van de God van Israël. En daarom heeft de toorn van de Heer Juda en Jeruzalem getroffen. Hij heeft ze tot afschrikwekkend voorbeeld gemaakt en tot voorwerp van ontzetting en spot, zoals u uit eigen ondervinding weet. Daarom immers zijn onze vaders gesneuveld en onze zonen, dochters en vrouwen in gevangenschap weggevoerd. Welnu, ik heb me voorgenomen het verbond met de Heer, de God van Israël, te bekrachtigen, opdat hij zijn brandende toorn tegen ons laat varen. Aan het werk nu, mijn zonen, want u bent door de Heer uitgekozen om voor hem dienst te doen en hem offers te brengen. De levieten traden aan. Maggat, de zoon van Amasai, en Joël, de zoon van Azaria, uit de familie van Kehat, van de nakomelingen van Merari. Kis, de zoon van Abdi, en Azaria, de zoon van Jehalel, van de nakomelingen van Gerson. Joach, de zoon van Zima, en Eden, de zoon van Joach. Van de nakomelingen van Elisafan, Simri en Jehiel. Van de nakomelingen van Asaf, Zecharia en Matanja. Van de nakomelingen van Heman, Jehiel en Simi. En van de nakomelingen van Jedutun, Semaia en Uziel. Ze riepen hun verwanten bijeen en heiligden zich om de tempel van de Heer te reinigen, zoals de koning op gezag van de Heer bevolen had. Daarop gingen de priesters naar binnen. Ze reinigden de tempel van de Heer door alle onreine voorwerpen die ze er aantroffen naar buiten te brengen, naar de voorhof van de tempel. De levieten namen de onreine voorwerpen over en voerden ze af naar de bedding van de Kidron, buiten de stad. Ze begonnen met de reiniging op de eerste dag van de eerste maand. En op de achtste dag van de maand bereikten ze de voorhof van de tempel. Daarna heiligden ze de tempel van de Heer gedurende 8 dagen. En op de 16e dag van de eerste maand waren ze klaar. Toen meldden ze zich bij koning Jechizkia en zeiden: "We hebben de tempel van de Heer helemaal gereinigd. Ook het brandofferaltaar en de tafel voor het toonbrood en het bijbehorende gerei. Alle tempelgerei dat de koning Agas tijdens zijn regering door zijn overtredingen had ontwijd, hebben we weer in orde gemaakt en geheiligd. Alles staat gereed voor het altaar van de Heer." Lieve mensen, u heeft het woord van God gehoord. Hiskia, hij is niet langer een prins. Het is de eerste maand van het eerste jaar dat hij koning is. En wat is het eerste wat hij doet? Hij begint met een goed voornemen. Goede voornemens, u heeft vast ook wel eens goede voornemens gehad, laten iets zien van je karakter. Ook bij Hiskia. En zijn voornemen, die kom je niet snel tegen in onze top 5 lijstjes die altijd weer verschijnen begin januari. En niks over gezonder eten of drinken bij hem. Minder schermtijd. Stoppen met roken. Niks van dat alles. In vers 10 spreekt hij zich heel expliciet uit. "Ik heb me voorgenomen het verbond met de Heer, de God van Israël, te bekrachtigen, opdat hij zijn brandende toren tegen ons laat varen." Hij neemt zich voor om het verbond met de Heer te bekrachtigen. Nou, wat betekent dat? Hiskia die geeft prioriteit aan zijn relatie met God. Niet alleen voor hem persoonlijk, maar voor het hele volk als collectief. En hij heeft het concreet gemaakt aan het begin van zijn speech. Want hij zegt: "De tempel van de Heer is toe aan een grote schoonmaakbeurt. Een hele grote schoonmaakbeurt." En dat gaat veel verder dan de rommel van zolder halen en verkopen op de vrijmarkt. Of als je op de vrijmarkt bent geweest, dat het plein weer schoongeveegd wordt door de afvalmedewerkers. Het huis van gebed was meer dan alleen zijn glans verloren. De schatten van de tempel die waren ook leeggeroofd. Dat lees je in het hoofdstuk daarvoor. Waarom? Om de dreiging vanuit Assyrië af te kopen. En toch was de tempel niet helemaal leeg. Want het was gevuld met altaren en godenbeelden van vreemde goden. Maar zelfs die vreemde godenbeelden die begonnen te roesten. Het licht was gedoofd en de deuren waren gesloten. En niemand die zou willen, kon de tempel nog bezoeken. Maar de massa, die had Gods huis al langer de rug toegekeerd. En er waren weinig mensen in die tijd die daar 's nachts wakker van lagen. Maar Hiskia wel. Hiskia toont karakter en hij heeft de moed om opnieuw te beginnen. En dat is bijzonder. Zeker als je een klein beetje bekend bent met zijn levensverhaal, met zijn biografie. Als je beseft uit wat voor gezin hij komt. En zijn moeder, Abia, de dochter van Zecharia, die wordt nog bij namen genoemd. Maar van zijn vader ontbreekt ieder spoor. Terwijl de prinsen daarvoor, in die hoofdstukken, daar wordt de vader wel genoemd. Waarom is dat zo? Ja. Waarom wordt Agas niet bij naam genoemd bij zijn introductie? Weet u dat? Agas, gaat er een belletje rinkelen? Het was de meest goddeloze koning die het zuidelijke rijk ooit heeft gekend. We zouden hem betitelen als karakterloos. Agas had geen karakter. Een politicus zonder ruggengraat, die vooral bezig is met het behalen, het veiligstellen van de volgende verkiezingen. Als godsdienstig leider was Agas een laffe meeloper met de cultuur. Een laffe meeloper met de cultuur. Hij was een draak van een vader, voor zijn kinderen. Dat kunt u allemaal lezen. Dat was echt een draak. Het is sowieso een wonder dat Hiskia nog leeft. Want de meeste van zijn broers, die waren levend verbrand in het Hinnomdal. Om de goden maar gunstig te stemmen. Het is te gruwelijk voor woorden als je die, ja, je leest het heel snel in de Bijbel, maar het is verschrikkelijk. Het verval en de sluiting van de tempel, die zijn aan Achas te danken. En het resultaat van dit alles is dat Juda vanuit alle kanten gigantisch onder druk staat. En de dood van zijn vader, de dood van Achas, dat is voor Hiskia eigenlijk een soort van kans om het opnieuw te doen, om het anders te doen. Nou, uit wat voor gezin kom jij, komt u? Hoe kijkt u zelf naar uw eigen opvoeding, het nest waar u uit weggevlogen bent? Koester je het goede als een kostbaar geschenk wat je hebt meegekregen? Dingen die je waardeert vanuit je ouders? Die je ook weer aan je eigen kinderen misschien hebt doorgegeven als je die hebt? Misschien worstel je nog steeds wel met beschadigingen vanuit je eigen opvoeding. Dingen die je hebt meegekregen waar je niet blij mee bent. Misschien wil je sommige dingen wel gewoon anders aanpakken dan een generatie voor jou. Gun jezelf dan die ruimte, zou ik zeggen vanmorgen. Gun jezelf de ruimte en vorm je karakter. Laat je karakter vormen. Want ouders, scholen, ik ben zelf ook docent op een middelbare school. Ik weet een beetje hoe dat milieu is. En werkgevers hebben over het algemeen weinig aandacht voor karaktervorming. En dat is niet alleen opvallend, het is vooral ook super treurig en triest. Want kennis, prestaties en vaardigheden, die voeren heel vaak de boventoon. Herkent u dat in uw eigen omgeving? En in de kerk is het vaak niet anders, tenminste wat ik waarneem. Wat bedoel ik daarmee? Nou, wat zie je als ouder liever of als opa en oma als je kleinkinderen hebt? Dat er weer een 8 wordt bijgeschreven in magister? Of word je blijer van dat je kind stapjes zet in doorzettingsvermogen? Waar kijk je naar uit als je getrouwd bent? Naar het volgende jubileum? Om dat te vieren? Ik had afgelopen vrijdag met Jacob contact. Toen was ik een dagje weg met mijn vrouw, omdat we 22 jaar getrouwd waren. Zijn, moet ik zeggen. En super mooi, super leuk. Nou, leuk is niet het goede woord. Ik ben heel dankbaar. We zaten een dagje op een wellness resort in Emst op de Veluwe. Dat is niet normaal hoe luxe het daar is. En dan is het ook niet moeilijk om elkaar verliefd in de ogen te kijken. Zit je in je bubbelbad met je mango passievrucht smoothie in je hand. dan is het leven goed. Hè? Prima, kinderen allemaal weg. Wij een dagje samen. Nou, mooi. Ja, ik heb ervan genoten, zeker. Maar als ik eerlijk ben, dan als ik terugkijk op die 22 jaar, en we zijn jeugdliefdes, dus ik ben al langer met haar, dan vind ik het veel meer, veel waardevoller, dat we ook samen door al die crisis heen zijn gegaan. Van het opvoeden, van die tegenslagen, financiële tegenslagen. Gewoon in de relatie, als de liefde even weggezakt is en je denkt van ik word helemaal knettergek van jou, waarom zijn we eigenlijk getrouwd ooit? Ja. Maar dat je daar dan samen doorheen gaat, en dat is, nou ja goed, daar heeft u zelf ook ongetwijfeld ervaringen mee, dat geeft veel meer voldoening als je daar dan op terugkijkt en doorheen gaat. Waar we ook zijn, op veel plaatsen krijgt de vorming van ons karakter niet de aandacht die het verdient. Dat is mijn overtuiging. Terwijl je ook in een gezonde kerk juist ontdekt dat de God van de Bijbel, de God van Israël, het meest geïnteresseerd is in de vorming van onze karakters, van jouw karakter, van uw karakter. De God van de Bijbel is namelijk niet onder de indruk van onze prestaties. Wauw. Hij is niet onder de indruk van onze prestaties. En dat schept een klimaat met ruimte om fouten te maken. En doe dat gerust, zou Gene zeggen, mijn Amerikaanse vriend. Doe dat gerust, maak fouten en leer ervan. God geeft zijn kinderen altijd die ruimte. Je kunt altijd terugkomen bij God. Altijd. Ten alle tijden. Tot inkeer komen. Wees daarin geïnspireerd door Hiskia. En durf onder ogen te komen waar je ook tegenaan loopt in je leven. Of het nou grote dingen zijn of kleine dingen, maakt voor de Heer niks uit. En het verleden hoeft zich daarin niet te blijven herhalen. Je kunt altijd opnieuw beginnen. En voor karaktervorming, dan hoef je ook niet per se naar de wildernis in Amerika. Dat was een mooie ervaring, veel geleerd. Maar dat gebeurt gewoon hier in Uithoren. Ja. Bezig zijn met je eigenschappen, zowel de goede als de slechte, kan overal. Hiskia begreep één ding wel heel goed. Als je verlangt naar verandering, als je goede voornemens hebt, zet dan je persoonlijke relatie met God bovenaan je lijstje. En voor hem werd dat heel concreet in de grote schoonmaak van de tempel. Hij spreekt de priesters en de levieten toe die ook verlangen naar een nieuw hoofdstuk. Hij zegt, heilig u. En de roep tot heiliging, dat betekent in de Bijbel vaak twee dingen. Ten eerste, verwijder uit je leven wat slecht is, wat onrein is. Zaken waardoor je vervreemd raakt van een leven met God. En dat is het negatieve, het wegsnijden uit je leven wat niet oké is. En ten tweede betekent heiliging in de Bijbel vaak, zorg dat je juist bezig gaat met wat rein is, wat goed is. Zodat je God beter kunt zien en ervaren. En beide zijn belangrijk. Er zijn publiek die naar hem luistert, die verlaat ook heel gehoorzaam het oostelijke, het plein van de tempel in oostelijke richting. En de levieten die zijn ietsje fanatieker dan de priesters. De scherven die worden bij elkaar geveegd. De afgoden die worden van hun sokkel getrokken. En de scharnieren in de tempeldeuren die worden hersteld. Ze brengen weer offers. Ze spreken gebeden uit. En het stof is weer van de instrumenten afgeblazen zoals het hoort. De instrumenten worden weer gebruikt. Muzikanten en vocalisten die doen gewoon wat ze doen moeten. Muziek maken en de gemeente meenemen in aanbidding voor de Heer. En ze zijn er druk mee. 2 weken, ruim 2 weken. Maar Hiskia die is gemotiveerd. Want hij is ervan overtuigd dat heel veel problemen in het land zijn veroorzaakt door de goddeloosheid van de leiders en van de gewone mensen, zoals u en ik. Gebrek aan karakter. Het uitblijven van inkeer. Het uitblijven van inkeer. De moed om opnieuw te beginnen. En zo hebben ze in de ogen van Hiskia de woede van God over zichzelf op de hals gehaald. En het Noordelijk Rijk betaalt een hele dure prijs. Het Noordrijk is afgevoerd in ballingschap. En de hete adem van de Assyrische leider Sanherib, die hijgt nu ook in de nek van de mensen daar in het zuiden. Wat zijn vader niet deed, dat doet Hiskia wel. Hij zoekt een uitweg voor de crisis in het heiligdom van de God van Israël. Opdat hij zijn brandende toorn, zegt hij, tegen ons laat varen. Hiskia, hij gooit het roer om. Hij wil de negatieve patronen uit het verleden wil hij doorbreken. En misschien, als je dat zo leest, En dan krijg je de indruk dat Hizkia misschien een klein beetje een eenzijdig beeld van God had. Als je maar doet wat goed is in de ogen van God, dan valt het geluk wel jouw kant op. Zoiets. Goede daden worden beloond, slechte daden worden bestraft. Als de tempeldienst is hersteld, dan zal de dreiging uit het buitenland ook wel verdwijnen. Maar het is maar zeer de vraag of Hizkia zo'n overtuiging had. Zo'n godsbeeld verstoort namelijk karaktervorming in de leerschool van God. Het is heel menselijk om zo te denken. En wat werkt het wel in de hand? Het werkt, als je zo naar God kijkt, wel in de hand dat alle aandacht toch weer uitgaat naar het slagen of het mislukken van onze prestaties. Snapt u? Als je zo'n godsbeeld hebt van God beloont, als je het goed doet, God straft, dan gaat alle aandacht weer naar jouw prestaties. Beste vriend, beste vriendin. Het creëert geen ruimte om fouten te maken. Wie weinig succeservaringen heeft, die voelt zich dan al snel een loser. Of dat nou in de kerk is, of in de liefde, of op je werk. Het creëert geen ruimte om fouten te maken. Fouten waar je van kan leren. Het schept eerder een vacuüm waar je heel erg benauwd van wordt. Het is een voedingsbodem voor trotse moralisten. Het creëert in kerken vaak wettische farizeeërs. In je karakter word je sneller een angsthaas als je zo naar God kijkt. De Bijbel leert op heel veel plekken dat goed gedrag niet altijd leidt tot beloning of tot zegen van God. De mens kan er alleen voor zorgen dat de voorwaarden voor zegen aanwezig zijn. Maar het is aan God om daar wel of niet op te reageren. Het is aan God om daar wel of niet op te reageren. En als jij daarmee kunt leven, dan is dat een bewijs van Gods vrucht in jouw leven. En of het beeld van God bij Hizkia misschien wat eenzijdig was, nou als je het hoofdstukje uitleest, dan zal je denk ik een andere conclusie trekken. Bij Hizkia, hij is een mens, een jonge man, een karakter in ontwikkeling. De schrijver van het laatste boek uit de Hebreeuwse Bijbel, die benadrukt dat Hizkia het anders doet dan al zijn voorgangers. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer, net zoals zijn voorvader David gedaan had. Sinds de gouden jaren van David en Salomo heeft geen koning karakter getoond zoals Hizkia. Dat is de conclusie van de kroniekenschrijver. Pas bij hem wordt de lijn weer gelegd met David. Dat is ook opvallend. Maar Hizkia die slaat zichzelf niet op de borst. Van kijk mij eens, wat een karakter. Bam. En het laatste zinnetje uit het hoofdstuk, uit hoofdstuk 29, dat laat ook zien waarom niet. Er staat, Hizkia en heel het volk verheugden zich over wat God voor hen tot stand had gebracht. Want alles was verrassend snel verlopen. Begrijp je wat dat betekent? De vorming van je karakter, het heiligen van je leven, dingen wegdoen, wegsnijden, andere dingen juist mee bezig zijn, dat is een proces, een avontuur, wat wordt gedragen door de Heer zelf. Achter alle inzet, alle inspanningen gaat het werk van God schuil in jouw leven, in uw leven. En het is die tegenstelling die Paulus ook onder woorden brengt als hij die kerk in Filippi schrijft. Dan zegt hij dat bekende zinnetje, blijf u inspannen. Blijf u inspannen, beste vriend, vriendin, broeder, zuster, blijf u inspannen. En doe dat in diep ontzag voor God, want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt. En daarom, lieve mensen, is onze persoonlijke relatie met God zo belangrijk. Wandel steeds opnieuw de tempel van de Heer binnen, hier in Uithoren, in het gebouw. Wandel steeds naar binnen, ook als er crisis is. Klein, groot, juist als er crisis is, wandel dan de tempel van de Heer binnen. Mensen stellen teleur. Weet ik zeker. Mensen stellen teleur, ook in de kerk. Jij stelt teleur, ik stel teleur. Wij stellen andere mensen ook teleur. Misschien baal je wel van jezelf. Maar blijf dan vooral de tempel binnenwandelen. Waarom? Want dan blijft je oog gericht op wat de Heer heeft gedaan. En wat de Heer aan het doen is. In jouw leven, in de gemeente. En dan blijft je oog gericht op wat Hij zal doen. Nou, ik wil de lijn doortrekken naar Jezus. Want de Bijbel eindigde niet bij kronieken. In de Hebreeuwse Bijbel is dat het laatste Bijbelboek. Maar het Eerste Testament werd verrijkt, God zij dank, zou ik zeggen, met het Tweede Testament. Matthäus, die verbindt in zijn geslachtsregister van Jezus David via Hiskia met de lang verwachte koning. Gods woorden, Gods daden, die komen tot een climax in Jezus Christus. Hij is de gezalfde, de koning, bij uitstek. Kijk, ook Hiskia die maakte fouten. Anders dan zijn vader Achas, gelukkig. Maar hij maakte fouten. Hoe anders is dat bij Jezus? Jezus is de enige mens geweest en is de enige mens die altijd deed wat goed is in de ogen van de Heer. De zoon van David, die hem overtrof, zoals geen ander dat ooit zou kunnen. Als je laat inspireren door Hiskia, dan krijg je hopelijk ook honger naar meer. Kijk vanmorgen vooral ook naar Jezus. Laat je karakter vormen door de persoon van Jezus Christus. Ontdek wie jij ten diepste mag zijn door zijn leven, sterven en opstanding. En laat je vooral ook verwonderen door de liefde van Jezus voor zondaren zoals jij en ik. Jezus was geboren met maar één doel voor ogen. Het verbond tussen de Heer, de God van Israël en zijn volk bekrachtigen. Nou, hoe heeft Jezus dat gedaan? Toen Jezus een volwassen man was, bezocht hij vlak voor het paasfeest Jeruzalem en de tempel. Dat weet u wel, het verhaal kent u 100%. En hartstochtelijk maakte hij daar een begin met de grote schoonmaak van de tempel. En zijn verwijt aan het adres van de leiders en het volk, dat was niet mals, hè. Weg ermee, zei hij. Weg ermee, had een touw in zijn hand. Weg ermee. Jullie maken een markt van het huis van mijn vader. Maar dat was slechts een voorteken. De blinde commercie op dat plein, dat liet nog maar oppervlakkig zien welke steken mensen laten vallen. Ook de mensen die van zichzelf beweren of ervan uitgaan dat ze bij het volk van God horen. Maar goddeloosheid zit veel dieper. Het is veel universeler. En we hebben allemaal in meer of mindere mate onze rug naar de Heer toegekeerd, zoals Hiskia zei. Ons van hem afgewend. En er was veel meer nodig om het verbond te bekrachtigen. En de manier waarop dat gebeurde, de plek waar dat was natuurlijk aan het houten kruis, op die berg, op die heuvel, vlak buiten de muren van Jeruzalem. Daar droeg hij het volle gewicht van al onze slechte eigenschappen bij elkaar. Alle schaduwkanten in ons karakter waar we liever niet over praten. Waar we niet trots op zijn. Buiten de poorten van Jeruzalem heeft God zijn brandende toren tegen ons laten varen. En dat is iets wat we mogen omarmen. Dat is goed nieuws. En als je naar het kruis kijkt, verwonder je dan over het uitzicht wat je daar ziet. Dat overstijgt de meest grote kloof die je maar kunt opzoeken in West-Amerika. Dat kan je zo diep raken. Die liefde van Jezus voor mensen zoals jij en ik. Prijs de Heer. Spreek dankgebeden uit. Zing ervan. En dat schept ruimte, dat kruis dat schept ruimte om eerlijk naar jezelf te kijken. Als je het evangelie hebt begrepen en daar elke keer weer van onder de indruk raakt, dan geeft dat echt ruimte om eerlijk naar jezelf te kijken. Om jezelf onder ogen te komen en jouw eigen plek ook in de gemeente. Het evangelie, zegt Paulus ook, het is een kracht die levens verandert. Het is niet zomaar een theoretisch gebeuren, het is een historisch gegeven en het is een kracht om jouw leven te veranderen. God is goed. God is goed en God houdt van jouw karakter. Hij houdt van jouw karakter. Hij is met jou aan het werk. Zelfs als je dat niet eens door hebt. Hij is met jou aan het werk in de omstandigheden waarin je bevindt. En ik ben dankbaar voor de plaatselijke gemeente. Voor de pijler in Lelystad. Oh man, soms word je er doodmoe van. Soms is het ook heel naar om in een gemeente betrokken te zijn. Maar ik ben zo dankbaar voor de plaatselijke gemeente. Waar je zoveel kan groeien en volwassen kan worden. Als mens. Wat je op andere plekken niet gaat ervaren. In de Cruijff Arena of weet ik veel, bij de Bridge Club. Op een andere manier. Het gaat veel dieper. De gemeente, de plaatselijke gemeente hier, ECG uit Horen, dat is Gods leerschool voor karaktervorming. Wij vormen samen een tempel waar de geest van God woont. De Heilige Geest is aan het werk in ons midden. Dus ga aan het werk, zeg ik net zoals Hiskia. Ga aan het werk. U bent door de Heer uitgekozen om voor hem dienst te doen. Hier in de gemeente, buiten de gemeente waar het onkruid woedt en op uw plek waar u door de week leeft en beweegt. Genade en vrijheid zijn met jullie allen. Amen.